prachtig. Zoveel talent in onze kerk. Als iedereen zich inzet, dan krijgen we mooie resultaten. Hè? Prachtig. En volledig het verhaal van Jezus in de notendop verteld. Jezus is waarlijk opgestaan. Zo, ik ga nog bidden voor de kinderen. Blijven de kinderen in de dienst? De kleintjes mogen dan na het gebed naar de crèche. Vader in de hemel, wij zijn u dankbaar, Heere, dat wij onze kinderen voor uw troon van genade mogen brengen. Want we weten, Heer, dat u een bijzondere liefde hebt voor uw kinderen. Heer, en wij vragen dan, wilt u ze zegenen? Vader, wilt u diep in hun hart werken, dat ook straks, als ze later groter worden, ouder zijn, echt mogen denken aan u? Heer, ik bid u voor de kinderen, Heer, dat u zich daarover ontfermt. Want over wie u ontfermt, ontfermt u zich, Heer. En dat vragen we voor onze kinderen. Ontfermt u hen over hen, bewaar hen in deze boze wereld en leid hen, Heer, dat ook zij het licht van Jezus in hun hart mogen kennen. Heer, we danken u voor onze kinderen. Zegen ze in uw naam, Heer. Amen.
Goedemorgen allemaal en zegen de Pasen. Jezus is inderdaad opgestaan en dat is wat we deze dag vieren. Dat Jezus is opgestaan. En ik wil vandaag het punt of de boodschap die ik wil overbrengen deze morgen is het volgende. Dat het verhaal van Pasen is het verhaal van ieder mens. Het is het verhaal van mij, het is het verhaal van jou. Het is het verhaal van ieder mens. Ieder mens kan zich er terug in vinden. En ik wil aantonen dat wij, mensen, vandaag worstelen met dezelfde emoties, dezelfde vragen die de discipelen van Jezus hebben mee geworsteld tijdens die week van Pasen. Hun verhaal is ons verhaal. Nu, het verhaal van de discipelen, van de volgelingen van Jezus, wil ik splitsen in drie gedeelten. Eerst verdriet. Verdriet omwille van de dood van hun meester, van hun vriend, Jezus. Dan ten tweede troost en blijdschap omwille van de opstanding van Jezus. En laatste uitdaging. Jezus daagt hen uit om hem te volgen. Dus drie gedeelten gaan we samen naar kijken deze morgen. Nu, die ene week van Pasen was echt een ruilekhuiste van emoties voor de discipelen. Het is begonnen met Palmzondag, waar we herinneren van vorige week dat Jezus kwam toe in Jeruzalem en iedereen, de menigte, welkomde hem en aanvaarde hem als koning. Dus je kan je voorstellen dat de discipelen hadden hoge verwachtingen. Ze dachten, eindelijk moment is aangekomen waar dat Jezus zal aanvaard zijn door Israël als koning. En dan plotseling, enkele dagen later, wordt Jezus gearresteerd. Hij wordt verhoord in een rechtszaak die totaal corrupt is en verkeerd. En dan wordt hij gekruisigd. Allemaal in minder dan 24 uur. Dus je kan je voorstellen hoe dat de discipelen zich voelden. Ze waren heel hoog in hun verwachting. En plotseling, Jezus is gearresteerd en verhoord en hangt aan een kruis te sterven. Maar dan, dat is allemaal gebeurd op de vrijdag. Maar dan, de zondagmorgen, Jezus staat op uit de dood. En plotseling ontmoeten de discipelen Jezus opnieuw. Ze hadden dat zeker niet verwacht, maar ze zijn blij. Ze zijn heel blij om hem terug weer te zien. En enkele weken later dan gaat Jezus naar de hemel. En dan moeten de discipelen opnieuw afscheid nemen. Een tweede keer moeten ze afscheid nemen. En staan ze voor een grote uitdaging om het verhaal van Jezus, het verhaal van Pasen, te vertellen aan heel de wereld. Dus dat was echt een ruilekhuiste van emoties voor de discipelen. Enorm verdriet en enorm opluchting, allemaal in één week. Het was intens wat dat de discipelen hadden meegemaakt. Maar het was ook een patroon van wat we allemaal, ieder mens, meemaakt. Niet op dezelfde manier natuurlijk, en misschien niet zo intens, maar allemaal worden we geconfronteerd met dezelfde emoties, dezelfde vragen dat de discipelen waren mee geconfronteerd tijdens die week. En ik zal proberen dit te bewijzen aan de hand van bekende liederen die ik gekozen heb. Nu, dat zijn geen christelijke liederen, omdat ik wil aantonen dat de wereld, onze cultuur, ergens beseft waarom het gaat. Dat ieder mens ergens beseft dat de wereld is gebroken, dat er nood is, dat we moeten zoeken voor een oplossing. Allemaal voelen we het aan, allemaal voelen we aan dat we een gemeenschappelijk verhaal hebben. Dat we allemaal als mensen onder dezelfde problematiek wonen en leven. Dus, eerst verdriet. Je moet jezelf voorstellen, de discipelen hebben rondgereisd met Jezus voor 3 jaren. Ze hadden hun werk opgeofferd voor hem, om hem te kunnen volgen. Ze hadden in sommige gevallen familie achtergelaten om hem te kunnen volgen. En ze hadden verwacht dat Jezus zou koning worden van Israël. En dan plotseling wordt hij gearresteerd en enkele uren later hangt hij te sterven aan een kruis. Hoe zouden ze zich voelen, de discipelen, denk je? Wel, verdriet, pijn, teleurstelling, onbegrip, machteloosheid. We lezen het in de Bijbel. Hij, de opgestane Jezus, vroeg aan hen, dus dat is de discipelen, waar loopt u toch over te praten? Daarop bleven ze somber gestemd staan. Dus die mensen hadden nog niet beseft dat Jezus was opgestaan, dus waren nog altijd in die rouwproces. Ze waren nog altijd verdrietig. Ze ging het nieuws vertellen, dat is een van de vrouwelijke discipelen, een van de vrouwelijke volgelingen van Jezus, aan de mensen die hem hadden vergezeld en die nu om hem treurden en rouwden. Dus de discipelen waren aan het treuren en het rouwen omwille van wat er is met Jezus gebeurd. Maar ze waren ook bang. We lezen in Johannes, op de avond van die eerste dag van de week, dat is de zondagavond, waren de leerlingen bij elkaar. Ze hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Dus er was niet alleen verdriet, er was ook angst. Ze hadden echt een angst dat zij ook zouden gearresteerd worden door de Joden. Nu, in deze gevoelens kunnen we ons allemaal terugvinden. Wie van ons heeft nog nooit pijn ervaren? Niemand, denk ik. Wie van ons heeft nog nooit triestig gevoeld? Niemand. Voor een deel leven wij allemaal mee met de pijn van de slachtoffers van dinsdag. We proeven hun verdriet. Wie zou durven nog vandaag beweren dat onze wereld goed is en perfect is? Allemaal beseffen wij dat we in een gebroken wereld leven. En net zoals de discipelen dat goed beseften op die vrijdagmorgen toen Jezus werd gekruisigd, beseffen wij ook, er is iets mis met deze wereld. Er is iets echt verkeerd, grondig verkeerd, met deze wereld dat we in leven. En onze cultuur weerspiegelt ook die realiteit. En we kunnen terugvinden in onze cultuur dat besef dat er iets mis is. Dat er iets niet klopt in deze wereld. En ik heb als lied gekozen om dit aan te tonen. Een lied door Jeff Buckley, Hallelujah. We gaan eventjes een klein gedeelte daarvan luisteren. Het is een bekend lied. Well, there was a time when you let me know what's really going on below, but now you never show that to me, do you? I remember when I moved in you, I
And the holy dove was moving too, and every breath we drew was hallelujah, 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 hallelujah. Maybe there is a God above. All I've ever learned from love was how to shoot somebody who I drew, yeah. It's not a cry that you hear at night. It's not somebody who's seen the light. It's a call and it's a broken hallelujah.
Okay, Steve, that's enough. It's a cold and broken hallelujah. Het is een koud en gebroken hallelujah. Nu, welke gevoelens roept dit lied op in ons? Nu, het gebruik van religieuze woorden zoals hallelujah, wat betekent prijs de Heer in het Hebreeuws, toont ergens dat de wereld beseft dat er een geestelijke dimensie is. We hebben het ook nu gezien, dinsdag, de reactie van de mensen, de reactie van de wereld op de aanslagen. Als ik denk op Twitter, een van de hashtags was Pray for Belgium. Plotseling al deze atheïsten gaan beginnen bidden tot God, die ze niet geloven. Het toont aan dat ergens in ons natuur, in ons, de aard van de mens, ligt er toch een geestelijke dimensie. We roepen tot God wanneer we pijn hebben en wanneer dat het moeilijk gaat. De mens roept uit tot God in tijden van crisis. En ze zegt, waarom God? De wereld is wel goed ook. Hè? De mens is in staat tot hele mooie dingen. En na de aanslagen hebben we ook gezien hoe dat mensen elkaar ondersteunden. Door lifts te geven enzovoort. Om te komen helpen aan de slachtoffers. Maar tegelijkertijd, de mens is ook in staat tot veel kwaad. Er is een schoonheid in deze wereld, maar het is bedorven. Het is een gebroken halleluja, zoals het lied zegt. En toen de discipelen Jezus aan het kruis zagen, voelden zij zich ontgoocheld. Misschien zelfs verworpen door God, verworpen door Jezus. Misschien zelfs waren ze boos op God. En waarom heeft u dit toegelaten? Voel jij ook je soms niet ontgoocheld met je leven? Voel je ook niet soms boos op God of op andere mensen? Allemaal beseffen wij dat wij leven in een gebroken wereld. Dat er iets grondig mis is. Maar gelukkig was dat niet het einde van het verhaal. Want dan gebeurde iets ongelooflijks. Iets bovennatuurlijk. Jezus stond op uit de dood. En eerst konden de discipelen het echt niet geloven. We lezen in Marcus 16, vers 11. Toen ze hoorden dat hij leefde en dat zij hem hadden gezien, geloofden ze hem niet. De discipelen konden het gewoon niet geloven. En dat is begrijpelijk als iemand nu plotseling zegt aan mij van die persoon is uit de dood opgestaan. Ik zal het ook niet onmiddellijk geloven. Dus dat is zeer begrijpelijk. Maar achter een tijdje, dan ontmoeten ze Jezus in het lijf, in het levende wijze. En ze worden overtuigd. Ze ontmoeten hem persoonlijk. Omdat ze het van vreugde nog niet konden geloven en stom verbaasd waren, vroeg hij hen, dat is Jezus, hebben jullie hier iets te eten? Ze konden echt niet geloven wat ze zagen. En Jezus zegt dan iets heel dagdagelijks. Ik heb honger. Om te tonen dat hij echt bestaat, dat hij echt leeft. Dus uiteindelijk worden ze overtuigd van het feit dat Jezus is opgestaan uit de dood. En ze zijn getroost. Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. Ze zijn getroost, ze zijn opnieuw blij. Ze zijn vol vreugde, vol blijdschap. Ze begrijpen het niet, hoe dat het is gebeurd. Het is iets ongelooflijks, ze kunnen het niet begrijpen. Maar ze zijn gelukkig, omdat ze herenigd zijn met hun vriend en met hun meester. Dus eerst pijn, eerst teleurstelling, eerst verdriet, maar nu blijdschap, vreugde, troost. Wat was er gebeurd? Waarom die plotseling verandering? Omdat Jezus stond op uit de dood. Jezus zijn overwinning over de dood heeft hen verlost van hun verdriet. Wat met ons? Wij kennen dat verdriet, wij proeven dat verdriet in deze wereld. Hoe worden wij verlost van ons verdriet? Opnieuw, de wereld, onze cultuur, heeft een duidelijk antwoord. Love is all you need. We kennen het liedje van de Beatles. Liefde is al dat je nodig hebt. Dat is het antwoord dat wij telkens opnieuw te horen krijgen in onze cultuur, in de wereld. Er zijn zoveel liederen erover, over liefde, en al dat je nodig hebt is liefde. En het antwoord dat de wereld geeft op de gebrokenheid is, we moeten gewoon elkaar meer lief hebben. Maar is dat wel het geval? Is love all we need? Is liefde genoeg? En hiervoor heb ik ook een lied gekozen van Jack Johnson, Better Together. Ik ga het even de vertaling voorlezen, voordat we luisteren. Liefde is het antwoord. Dit is een niet-christelijk lied. Hè? Op zijn minst op de meeste vragen in mijn hart, zoals, waarom zijn we hier? En waar gaan we heen? En waarom is het zo moeilijk? Vragen die we allemaal mee worstelen als mensen. Het is niet altijd makkelijk en soms kan het leven misleidend zijn. Ik zal je één ding vertellen, dat het altijd beter is als je samen bent. Dus, met andere woorden, het antwoord op de pijn in onze wereld is elkaar troosten, elkaar meer lief hebben. We gaan even luisteren naar dit lied. Love is the answer, at least for most of the questions in my heart. Why are we here and where do we go and knock on us so hard? It's not always easy and sometimes life can be deceiving. I'll tell you one thing, it's always better when we're together. Het is altijd beter als we samen zijn. Letterlijk vertaald. En dat is keer op keer wat we horen in onze cultuur. Hè? De oplossing voor al de verdriet, voor al de pijn in onze wereld is meer liefde tussen mensen. En het is een heel krachtig idee. Het is een heel krachtig idee. Maar is het waar? Is het waar? Is love all we need? Opnieuw, ik wil een voorbeeld geven van de aanslagen. Veel mensen hebben elkaar gesteund na de aanslagen. Bloed gegeven, lifts, kamers vrijgemaakt voor mensen. Er was veel solidariteit en naastenliefde. En dat is zeer belangrijk, want het staat ook in de Bijbel, heb je naastenlief. Maar is het genoeg? En ik denk dat ergens weten we, als we denken aan de aanslagen, ergens weten we het antwoord. Die acties van solidariteit, die zijn goed en nodig, maar dat gaat op zich niks oplossen. Op zich gaat dat niks oplossen. Er was gisteren een stille mars vooruit georganiseerd door de moskee. En enkele van ons hebben meegedaan. En het was goed, het was mooi om dat te tonen, dat we tegen er zijn wat dat er is gebeurd. Maar op zich gaat dat niks oplossen. Het gaat niet op zich vermijden dat mensen gaan opnieuw slechte dingen doen. Met andere woorden, liefde onderling kan veel bereiken, het kan mensen dichter bij elkaar brengen, maar het kan het kern van het probleem niet oplossen. En wat is het kern van het probleem? The heart of the problem is the problem of the human heart. Het hart van het probleem is het probleem van de menselijke hart. Daar ligt ons probleem, ons hart. En liefde onderling, menselijke liefde, is niet genoeg. Alleen goddelijke liefde is genoeg, is nodig. Ik wil iets lezen uit Romeinen, dat we enkele weken terug hebben bekeken. Romeinen 5, vers 7 en 8. Ik leef het even voor. Er is bijna niemand die voor een rechtvaardig mens wil sterven. Slechts een enkeling durft voor een goed mens zijn leven te geven. Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Dat is echte liefde. En menselijke liefde, het is mooi, het is goed, maar het is nooit genoeg. Alleen Gods liefde is perfect. Alleen Gods liefde is echt onvoorwaardelijk. Waarschijnlijk ken je Bono of van U2, een bekende rockstar. Hij heeft het volgende gezegd. Aan het hart van alle godsdiensten is het idee van karma. Wat je doet, komt terug naar jou. Oog om oog, tand om tand. Of volgens de wetten van fysica, elke actie heeft een tegenovergestelde reactie. Volgens mij ligt karma aan het hart van het universum. En dan komt dit idee van genade, die alles ondersteboven gooit. Genade gaat de logica en verstand tegenin. De liefde onderbreekt de gevolgen van onze handelingen. Voor mij is dit goed nieuws, want ik heb veel verkeerd gedaan. Ik zou een groot probleem hebben als karma het laatste woord had. Het is geen excuus, maar mijn hoop ligt in de genade. Ik houd me vast aan het feit dat Jezus voor mijn zonden aan het kruis stierf, omdat ik weet wie ik ben en ik hoop dat ik niet moet rekenen op mijn eigen religiositeit. Ik hou van dat fraas liefde, love interrupts, liefde onderbreekt. Liefde onderbreekt het logica van deze wereld. Wij hebben allemaal slechte dingen gedaan. We zijn allemaal zondaars, zoals de Bijbel het noemt. En normaal gezien verdienen wij om gestraft te worden. Het is zo simpel als dat. We hebben verkeerd gedaan, God is rechtvaardig en we verdienen het om gestraft te zijn. Maar omwille van Gods liefde in Jezus, omwille van het feit dat Jezus is gestorven aan het kruis, ontvangen wij genade, ontvangen wij vergeving en zijn we verzoend met God. Dus liefde is inderdaad het antwoord op een gebroken wereld. Maar liefde tussen mensen is niet genoeg. Gods perfecte, onvoorwaardelijke liefde hebben we allemaal nodig. Want alleen Gods liefde kan die vicieuze cirkel van zonde en oordeel, karma zoals Bono het noemt, alleen Gods liefde kan dat breken. Waar vind jij jouw troost wanneer het moeilijk is? Ken jij die onvoorwaardelijke liefde van God? Het laatste gedeelte, de laatste fase van die week dat de discipelen hebben meegemaakt, is uitdaging. De uitdaging om Jezus te volgen en hem te vertrouwen. Een van de laatste dingen die Jezus vertelt aan de discipelen voordat hij vertrekt terug naar de hemel, is het volgende. Lezen we in Matteüs 28, 18 tot 20. Jezus kwam op hen toe en zei: mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hen te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen, ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. Jezus gaf dus het bevel om de boodschap van liefde, van Gods liefde, door te vertellen aan de wereld. En ik denk dat in die laatste bevel is het ook een uitdaging, niet alleen om anderen te vertellen over Gods liefde, maar ook om Jezus te volgen en te vertrouwen. Want hij zal straks niet meer met hen zijn. Hij gaat terug naar de Vader. Hij zal niet meer aanwezig zijn in zijn lichaam. Jezus zei het volgende in het Johannesevangelie. Jezus zei tegen hem: omdat je mij gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven. Dat zijn wij. Wij kunnen Jezus niet meer zien zoals hij toen wandelde op de aarde. En toch roept Jezus, nodigt Jezus ons om hem te geloven. De uitdaging is voor ons is om iemand te vertrouwen die we niet zien. Om iemand te vertrouwen die we niet zien. Maar opnieuw, dit idee van vertrouwen, iemand vertrouwen, komen we terug. Wel, iemand vertrouwen tot geluk te komen, als een sleutel tot een gelukkig leven, vinden we opnieuw in ons cultuur. En daarvoor heb ik een lied gekozen van Ed Sheeran, Lay It All On Me. En we gaan ook even luisteren naar een gedeelte van dit lied. Dus ik geef even de vertaling. Helemaal alleen, terwijl je door de deur kijkt, niets meer te zien. Als het pijn doet en je kan het niet meer aan, lag het allemaal op mij. Nee, je hoeft het niet te verbergen, want ik zal je nooit teleurstellen. En als je al jouw onzekerheden niet kunt ontsnappen, ik toon je wel hoe. Laat mijn liefde binnen, laat mijn liefde binnen, leg jouw hart op mij. Als je pijn hebt, leg het allemaal op mij. Ja, dat komt vaak voor opnieuw in de wereld, dat idee van iemand te vertrouwen als sleutel tot een gelukkig leven. Belang van menselijke relaties, belang van liefde. En als mensen denk ik dat we toch ook dat in ons hebben ergens, dat we verlangen ernaar om al onze problemen, al onze zorgen te kunnen geven aan iemand. Dat we iemand kunnen vertrouwen, volledig vertrouwen. Maar opnieuw, het beste dat de wereld kan ons aanbieden, is dat we andere mensen vertrouwen. Maar wat als ons teleurstellen? Nu, hij beweert hier, ik zal je nooit teleurstellen, maar dat is onzin. We zijn gebroken mensen. We maken fouten. We gaan elkaar teleurstellen. Is er iemand die jou heeft nooit gekwetst? We doen dat allemaal, we kwetsen elkaar. Maar er is wel één iemand die ons nooit zal kwetsen. Die ons nooit zal teleurstellen. En dat is Jezus. Jezus zei het volgende. Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. Dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Jezus nodigt ons om hem volkomen te vertrouwen. Om alles, zoals het zegt in het liedje, alles op hem te leggen. Jezus roept ons om hem niet alleen te volgen, maar ook hem volledig te vertrouwen. Het zit in ons, dat verlangen om iemand te vertrouwen. Dat is iets dat God heeft in ons geplaatst. En de uitnodiging is om Jezus te vertrouwen. Het verhaal van Pasen is jouw verhaal. Het is ons verhaal. Het zit in ieder van ons. We kennen het verdriet van de discipelen, het verdriet van een gebroken wereld, dat het niet behoort zo te zijn. Allemaal weten we dat er iets mis is met deze wereld. En net zoals het paasverhaal aanduidt, liefde is inderdaad de sleutel. Ergens beseffen wij dit. Iedereen weet dit ergens. Maar we moeten beseffen dat God, alleen Gods liefde, is perfect. Alleen God kan ons perfect lief hebben. En net zoals de discipelen nodigt Jezus ons uit om hem te volgen en te vertrouwen. Jezus beantwoordt die diepste verlangens die in ieder mens ligt. Om aanvaard te worden, om geliefd te zijn. Maar hier ligt ook onze keuze dan. Blijven we vertrouwen op onszelf of op andere mensen? Voor zingeving? Voor geluk? Of gaan we ons volledig vertrouwen op Jezus? Want alleen Jezus kan ons niet teleurstellen. De liederen van ons cultuur tonen ons dat de mens beseft heel goed dat wij in een gebroken wereld leven. En ik denk dat dinsdag heeft dat opnieuw heel duidelijk gemaakt. De wereld beseft ook goed dat wij nood hebben aan liefde, aan relatie, aan vertrouwen. Maar wat de wereld niet zegt, is dat alleen God in Christus Jezus kan een gebroken wereld genezen. En kan ons tonen wat echte liefde is. En dat alleen Hij kan ons nooit teleurstellen. Dat is het verhaal van Pasen, beste mensen. En het is ook ons verhaal. Het zit in ons. Het enige dat we moeten doen is een keuze maken om Jezus te volgen en te vertrouwen. Laten we samen afsluiten met gebed. Heere God, we proeven het verdriet, de gebrokenheid van onze maatschappij, van ons wereld. Ieder van ons kent die pijn, die teleurstelling. Ieder van ons weet dat we hebben fouten gemaakt. Dat we mede verantwoordelijk zijn voor de gebrokenheid van deze wereld. Maar God, op deze bijzondere dag willen wij u danken dat u hebt het antwoord gegeven op de gebrokenheid van deze wereld. Door uw zoon te sturen om te sterven aan het kruis. Heer, wij erkennen dat daarin ligt het antwoord. Ook voor onze zonde, onze pijn, ons verdriet. Dat u onze zonde hebt genomen op uzelf. Heer, en wij mogen het allemaal op u leggen. Al onze fouten, tekortkomingen, onze zonden. Weten dat u ze wegneemt. Dat u ons witwast. Dat u ons vergeeft. En dat is wat we vieren deze morgen, deze dag. We vieren het feit dat u hebt overwonnen over de zonde, over de dood, over de gebrokenheid van deze wereld. Heer, en dat geeft ons hoop. En wij danken u voor die hoop. Wij danken u dat wij mogen leven in die hoop. Die hoop dat we één dag opnieuw een perfecte relatie hebben met elkaar en met u. Heer, wat een mooie toekomst. Wij danken u, wij prijzen u en wij loven u voor wat u hebt gedaan voor ons. Amen.
afsluiten. Vader, we danken u, Heere, dat wij inderdaad door genade mogen leven. We bidden nog, wilt u ons ook de komende week zegenen? Wilt u ons troosten in ons verdriet? Heere, wilt u ons bemoedigen? Wilt u ons leiden? En we danken u, Heer, dat we een levende God hebben. En dat we mogen zeggen, ik ben een kind van God. In Jezus' naam, nog een zegende zondag.